SBS Audio is supported by advertising.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Dit is SBS Dutch.
Hey Jacob, net een presentatie hier gegeven bij Dutchlink. Wat is eigenlijk de aanleiding dat je hier in Australië bent?
Ja, ik ben hier naartoe gekomen. Ik ben voorzitter van het bestuur van de International Maritime Rescue Federation. Dat is de overkoepelende organisatie van alle search and rescue organisaties in de wereld. Dus daar zitten Coast Guards in van Nieuw-Zeeland, Amerika, maar ook van Nederland en Frankrijk. Nou, we hebben iets van 160 leden vanuit 52 landen. En onze missie is om met elkaar in verbinding te komen, van elkaar te leren. Dus dat was de reden om ook hier een regional meeting te organiseren. Dus die hebben we hier in Sydney gehad, de afgelopen 2 dagen. En er is ook een programma Women in SAR georganiseerd over het weekend, om te stimuleren dat er meer vrouwen in de search and rescue, maritime search and rescue, actief worden. Dus vandaar dat ik hier naartoe ben gekomen. Ik heb het ook gecombineerd met een kleine vakantie daarvoor. Want we hebben ook hele goede vrienden. Die wonen in Noosa. Dus we hebben ook een stukje Australië leren kennen.
En dan waarschijnlijk onderweg veel lifesavers gezien. Toch een beetje beroepsdeformatie misschien dat je daarop let.
Ik ben veel naar het strand gegaan. Nee, het was heel mooi. En inderdaad ook met lifeguards gesproken. Gevraagd hoe het hier werkt. Ook met mensen van Voluntary Coast Guard of Marine Rescue. Het is natuurlijk altijd super interessant om te zien hoe eigenlijk dit soort search and rescue is georganiseerd. Vaak gekoppeld aan tradities binnen het land. Dus heel vaak toch wel verschillend georganiseerd. Ook hier in Australië, anders dan weer in Nederland. De organisatie waar ik dan verantwoordelijk voor ben is de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, die al 200 jaar mensen en dier redt.
Waar zit het verschil in dan als je Australië en Nederland vergelijkt?
Nou, wat mij opviel is dat bij de KNRM hebben we eigenlijk 3 pilaren. 1, we redden en helpen kosteloos. We doen dat met vrijwilligers en het wordt betaald door donateurs, bedrijven, stichtingen. En hier is het anders. Het is ook recent anders georganiseerd. Vroeger heette het hier de Voluntary Coast Guard. Dus vrijwilligers die uitvoeren. Maar eigenlijk heel gekoppeld aan hun station. Aan hun reddingsstation, aan hun haven, aan hun plek. Hier in New South Wales hebben ze dat anders georganiseerd. Ze hebben gezegd, dat brengen we onder 1 organisatie, de Marine Rescue. En nog steeds met volunteers, maar de boten komen worden bijvoorbeeld gefinancierd veelal door de waterpolitie. Daar is ook de samenwerking. Daar zit ook het coördinatiecentrum. Queensland is nu hetzelfde aan het doen. Maar toen ik daar aan het reizen was, zag ik dus nog veel voluntary coast guard. Dus ik sprak de man aan die hier in de conferentie zat. Ik zeg, hey, hoe zit dat nou? Want ze zei, ja, nee, we zijn nog niet zo ver. We zijn midden in het proces. Om dat dus wat meer strakker te gaan organiseren, meer uitwisseling te hebben en best practices ook binnen hun eigen stations te creëren.
Is er nou een land waarop u heel jaloers bent hoe het daar geregeld is?
Nee. Nou, dat klinkt een beetje raar natuurlijk. Ik ben echt heel trots op hoe we dat in Nederland zo hebben gedaan. We zijn heel goed bevriend met de Arnhem, de Engelsen. In hetzelfde jaar opgericht, 1824, precies dezelfde principes. Veel grotere organisatie, die alles zelf ontwikkelen, alles zelf bouwen. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar ik heb wel ook zoiets van, waarom zou je nou schepen gaan bouwen? Je bent toch van het redden? Dus dat laat je door scheepsbouwers doen. Dus dat is meer onze insteek. Ik heb niet zozeer van waar ik nou naar tegen opkijk. Ik vind wel, bijvoorbeeld met de Zweedse reddingmaatschappij hebben we heel veel contact. Die zijn heel innovatief. Die zijn al bezig met elektrische reddingboten. Zij zijn ook bezig met drones, wij ook. Dus nee, ik denk dat we allemaal eigenlijk heel trots moeten zijn op dit soort organisaties waar mensen vrijwillig eerst aan de ander denken en dan aan zichzelf. En dat voor mensen die ze niet eens kennen. Dus ze gaan niet een brandend huis in omdat hun oom daar is. Nee, ze varen de zee op zoek naar iemand. Of die nou stomme dingen heeft gedaan of alles goed geregeld heeft. Ja, dus ik vind dat heel bijzonder om daar onderdeel van te zijn.
Nou, hoor ik het ook in de presentatie wel. Maar je merkt om je heen dat we allemaal een beetje meer om onszelf geven en wat minder op een ander letten, denk ik in het algemeen. Is het moeilijk om vrijwilligers te vinden?
Ja, dus wisselend. Ik heb 45 reddingsstations in Nederland. Sommigen hebben een wachtlijst en sommigen vinden het moeilijk om nieuwe mensen te vinden. We zijn natuurlijk ook zelf in Nederland bezig met het hele stuk vrouwenparticipatie in het reddingswerk. Dus dat heeft in ieder geval gezorgd voor een veel grotere vijver. Werkt ook heel goed en hebben we hele goede resultaten mee. Wat we vooral zien is dat we meer vrijwilligers nodig hebben dan vroeger om het schema rond te krijgen. Het is een 24/7 operatie. Mensen hebben drukke levens, dus die zijn niet eigenlijk altijd beschikbaar. Vroeger was het zo, als je bij de KNRM zat, dan deed je verder niks. Bij wijze van spreken, was zo dedicated, mensen gingen niet op vakantie, zodat de reddingboot maar kon varen. Nou, dat is nu helemaal niet meer voor te stellen. En daar zit ook wel een limiet aan, want het kost natuurlijk veel geld. De boothuizen moeten groter, de overlevingspakken, de training. En op een gegeven moment verlies je ook teamcohesie. Als er zoveel mensen zijn en de boot wordt opgeroepen, ja, wie? Oh, die ken ik er niet eens, daar heb ik nooit mee geoefend. Dus dat is meer de uitdaging naar de toekomst.
En jonge mensen, staan die te springen om toch hun eigen leven te wagen voor iemand anders?
Ja, die staan zeker te springen. Maar wat mij opviel hier ook in Australië is deze ongelooflijke sportieve cultuur. Ik ging zondagochtend, dacht ik, nog even de zee in te gaan. En er was een beachvolleybal en er waren de nippers, geloof ik, heten ze. Ja. Dus het is ongelooflijk outdoor sporty mentaliteit. En ik heb zelfs hier ook het voorrecht gehad om te luisteren naar mensen die shipwreck hebben overleefd. Surfers in Indonesië. Jonge mensen, ja, ongelooflijk hoe ze daarover spraken ook. En hoe topfit die waren. En ja, ook hier zal gelden. Ja, wat mij opvalt, hier zijn inderdaad wel meer oudere vrijwilligers dan in Nederland hebben alle leeftijden. Dus daar heb ik geen probleem. Het is natuurlijk, ja, het zijn niet de mensen die de bankhangers die op hun mobiele telefoon zitten.
Nee, want je zal toch een bepaalde mate van fitheid ook moeten hebben en zeker niet bang moeten zijn.
Nou, en je moet van het water houden en dit soort dingen mooi vinden in het team. Hè. De kameraadschappelijkheid is heel erg hoog. Het vertrouwen dat je op elkaar onder moeilijke omstandigheden op elkaar moet kunnen bouwen is heel belangrijk. Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel surfers en kitesurfers en zeilers en mensen die dat mooi vinden. Ik heb iemand in Scheveningen en die is ook rescue zwemmer in de helikopter. Dus ja, die wordt betaald om mensen te redden vanuit de helikopter. En vrijwillig zit hij bij ons op de reddingboot.
Wauw, ja, ongelooflijk. Is er iets wat u denkt van, nou, in de komende jaren gaan we grote veranderingen zien binnen de manier waarop wij mensen redden?
Ja, ik zie wel een ontwikkeling. Het is in principe een redelijk conservatieve industrie. Het is natuurlijk mijn grootste verantwoordelijkheid is de veiligheid van de vrijwilligers. Dat we samen uit, samen thuis. Dat ze met dezelfde hoeveelheid of liefst meer mensen terugkomen dan ze zijn uitgevaren. Maar de belangrijke innovatie is zowel op het gebied van environment, dat we dus met andere brandstoffen gaan met HVO 100 varen. Dus dat is 90% reductie in CO2. Dat is goed voor de global warming om dat tegen te gaan. Of om daar niet in ieder geval negatief aan bij te dragen. Maar de belangrijkste verandering zie ik in drones. Wat we merken als bij zoekacties de helikopter op de scène om de scene komt, zou ik zeggen, ook het zoekgebied, dat duurt vaak een half uur of zo. In Nederland, klein landje, dus dan zijn ze er snel. Maar dan zeggen ze, oh, hij ligt daar. Of het slachtoffer is daar. Terwijl we dan al met 3 reddingboten 20 minuten aan het zoeken zijn. Maar omdat je zo laag op het water zit, kun je het niet goed zien. Dus wij zien echt, dat is nu nog niet, maar we zijn wel aan het testen met drones in een box. Dat mijn droom is, zal maar zeggen, met drones, is dat als de pieper gaat, dus als we worden opgeroepen, dat dan die drone al uit de box gaat naar de locatie van waar het gealarmeerd is. En dat tegen de tijd dat de boot er komt, dat die al kan zeggen, daar is het. Dus, maar dat betekent dus minder inzet van boten, minder hoeveelheid boten nodig. En in de hoop daarmee dus vooral minder slachtoffers te genereren.
Je ziet het hier ook al bij de lifesavers. Ik heb het zelf ervaren. Het shark alarm ging af. Dat wil je natuurlijk als je bij het water bent. Maar hup, er gaat een drone omhoog en die gaan kijken. Hey, zien we inderdaad een haai zwemmen?
Oké, nou zo zie je maar. En daar proberen we ook heel erg, hè, conform de IMRF, mee samen te werken. Ga nou niet zelf het wiel uitvinden. Dus we hebben ook workshops en webinars over hoe we uitwisselen. Wat doen jullie met drones? Heb je fixed wing? Of heb je, hè, moet je ze lanceren? Of kunnen ze omhoog? Zijn ze getetherd? Dus ik weet er veel te veel van eigenlijk. Voor mijn gemoedsrust. Nee, maar dat is interessant. En het kost allemaal geld. Dus, en dat is donateursgeld. Dus als ik drones ga doen met een drone team, ja, wat ga ik dan niet doen? Of moet ik maar altijd weer meer geld proberen op te halen?
En dan hoor ik al over een podcast. Is het niet tijd dat er een soort programma à la Bondi Rescue komt, maar dan met de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij?
Dat is er. Dat heet Redders op Zee. Dat is uitgezonden een aantal jaar geleden bij de EO. Dus voor de mensen die, ik weet niet hoe het heet, NL terugkijken. Ja, NPO Start of terugkijken. Het is nu in de herhaling gegaan, recent. De afgelopen maand zelfs. Heel veel positieve reacties. En het is precies hetzelfde als ook de Engelsen op de BBC hebben Saving Lives at Sea. Dus dat hebben we georganiseerd, tot onze grote verrassing. Want heel groot kijkcijfers en heel groot enthousiasme heeft de NPO besloten dat ze dat niet mee doorgaan. Dus we zijn nu zelf aan het kijken of we dat via een commerciële televisieprogramma kunnen gaan doen. De podcast raad ik ook zeer aan, Redders op Zee. Dus als je dat intipt, denk ik ook in Australië, in Spotify of Apple of... Dan komt hij naar voren. Prachtige, indrukwekkende reddingsverhalen van zowel de redders als de geredden, als de familie. Heel, zeer de moeite waard als je wat tijd hebt om te luisteren of lange afstanden rijdt met de auto. Dan is dit een goed moment.
Hartelijk dank, Jacob Tas.
Heel goed, graag gedaan.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.